Ja, het is een brief die een klein beetje inleiding toch behoeft. Want wanneer we over Galatië spreken, dan is dat een gebied in het huidige Turkije. Waar een aantal steden in liggen. In het tekstblad dat we voor ons hebben, en wat iedereen die meeluistert op dit moment gewoon kan aanvragen, dan krijgen ze het zonder meer toegestuurd. Daarin staan een aantal steden. Paulus die vertrekt uit Antiochië in Syrië naar Antiochië in Pisidië. Nou, er zijn een aantal plaatsen die Antiochië heten, of Antiochië, ik weet niet precies hoe je het uit moet spreken. Maar daarom wordt dus met name genoemd Antiochië in Pisidië, dat ligt daar in Turkije. Daar liggen de steden Lystra, Iconium, Derbe, Perge. Paulus heeft daar wel herinnering aan. Niet altijd naar het vlees de beste. Hij is daar zelfs gestenigd. Dus wat dat betreft is het best een zware tocht geweest. Hij werd opgehemeld. De ene dag en de andere dag werd hij gestenigd. Dus ja, dat zijn nogal wat ervaringen. En beide zijn niet goed voor een mens. Om opgehemeld te worden niet. Om gestenigd te worden is natuurlijk ook iets wat je het leven kan kosten. Bij Paulus werd daarvoor beschermd door God. En zoals we vermoeden, en nu zeg ik niet weten, maar ik zeg zoals we vermoeden, beschrijft hij op een gegeven moment dat hij, ik dacht dat het in de Korinthebrief was, dat hij 14 jaar geleden, zegt hij dan, was het, en of het in het lichaam was of buiten het lichaam, ik weet het niet, schrijft hij, maar dat hij opgenomen werd tot in de derde hemel. Nou, en daar onuitsprekelijke dingen heeft gehoord, die het de mens niet gegeven is om uit te spreken. Nou vermoeden we dat qua tijdstip dat gebeurd is op het moment ook dat hij gestenigd werd. Dus dan zeg ik, ja, lichamelijk is het nou niet altijd de beste, het beste wat we krijgen. Zo begon ik eigenlijk ook voordat we het microfoontje aanzetten. Dat lichamelijk takelen we misschien wel af, maar Koos zei dan, maar geestelijk worden we van dag tot dag verjongd. Nou, die lenigheid van geest die is beter dan de lenigheid van lichaam. Maar zo was het met Paulus ook. Die kreeg daar, juist in die lichamelijk zware omstandigheden, kreeg hij onthullingen die zo enorm geweest zijn. En nogmaals, die derde hemel, dan moet u niet denken zo van, wij kennen zelfs de uitdrukking de zevende hemel. Hè? Mensen hebben altijd iets meer dan God, heb ik de indruk. Dus wij hebben zeven hemelen in het menselijk spraakgebruik, God heeft er drie. Maar dat is dan eigenlijk de derde hemel, dat is niet in de hoogte, zo van in de stratosfeer en de atmosfeer en de ionosfeer en wat voor sferen er ook mogen zijn in het materiële bereik. Maar dat is in de tijd. De derde hemel, dat is de tijd van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, wat we ook kennen als de vijfde eon. En dat is de derde hemel. Dus hij wordt al als het ware geestelijk overgeplaatst in die periode van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat is in principe eigenlijk ook de plaats waarin wij zijn overgeplaatst. Goed, we gaan even lezen wat de tekst van de studie zegt. Het was in het Pisidische Antiochië dat Paulus voor de eerste maal de rechtvaardiging van de zondaar van al zijn zonden, door geloof alleen, verkondigd had met de woorden van alles waarvan gij niet gerechtvaardigd kon worden in de wet van Mozes, namelijk de opzettelijke en de onopzettelijke zonden, zoals dat genoemd wordt in Numeri 15 vers 30, maar ook in Hebreeën 10 vers 26. Daarvan wordt ieder die gelooft gerechtvaardigd in deze, hè, dat is Jezus Christus. Want dat staat beschreven in Handelingen 13 vers 39. Er wordt dus verwezen naar het boek Handelingen, want daar is Paulus op zijn reis terechtgekomen in dat gebied van Galatië. En als u daar wat meer van wil weten, en dat is best nuttig, dan is het misschien verstandig om eens Handelingen 13 vanaf vers 13 te lezen tot 14 vers 28. Dat doen wij vanavond niet. Het is anderhalf hoofdstuk. Er staat heel veel in. Maar het is wel verstandig om dat eens te doen thuis. En dat is namelijk het verslag van de reis naar de steden in Galatië. Paulus die wordt bij zijn eerste bezoek in Antiochië in Pisidië gevraagd. En gaat hij naar de synagoge toe. Hè? Dus dat is al, dan moet u wel in de gaten houden wat daar dan staat. Hij gaat naar de synagoge toe. Dat is een plaats waar Joden samenkomen en vereerders van God, van de God van Israël, die ja, Jodengenoten of proselieten kan je die noemen, die kwamen ook in dat buitenland, kwamen die daar en die hadden zich eigenlijk ja, onderschikt aan het geloof van Israël. Nou, Paulus die komt dan in die synagoge en die wordt gevraagd een woord van bemoediging te spreken. En dan staat er tot de Israëlieten. Hè, dat zijn eigenlijk wat hij in de Romeinenbrief noemt mijn broeders naar het vlees. En staat er dan in Handelingen tot de Godvrezenden, hè, de proselieten. Dus die waren daar verzameld in die synagoge. Naast die Godvrezenden en die proselieten was er nog een groep van gelovigen waar je eigenlijk in de handelingen nauwelijks wat over hoort. Maar je kan het wel lezen in Paulus' brieven. In de brieven aan de Thessalonicenzen, met name, staat er dat het afgodendienaars waren die zich omgekeerd hadden van de afgoden naar God. In het verslag, in de brief, in de handelingen, wordt daar helemaal niets over gezegd. Maar er was dus een derde groep, volgelingen van Paulus, die zich omgekeerd hadden van de afgoden naar God. En die waren buiten de synagoge. Paulus legt uit in die periode van die beschreven wordt in Handelingen en in zijn bezoeken aan de synagoge, dat God Jezus heeft opgewekt en dat Jezus Gods zoon is. Dat staat in vers 33, Handelingen 13 vers 33. Mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt. Hè, dat wordt daar genoemd. Dus Jezus is Gods zoon en dat God door Jezus vergeving van zonde bekend maakt, zoals dat hier staat, van alles waarvan ze niet gerechtvaardigd konden worden in de wet van Mozes. Paulus maakt dus eigenlijk toen bekend, en hij was ook al richting de heidenen getrokken, maar dan wel het buitenland naar de heidenen die nog op dat moment bezocht hij de synagoge en zoals dat beschreven staat in Handelingen en proselieten. Maar hij had ook ontmoeting met gelovigen die daar niet toe hoorden. En Paulus verkondigde toen eigenlijk al heel voorzichtigjes rechtvaardiging door geloof. Nou, de rechtvaardiging die Paulus verkondigt hier in de synagoge, die was verbonden met de wet van Mozes. En die rechtvaardiging die ligt op een heel ander niveau dan de rechtvaardiging die ons in de brief aan de Romeinen wordt gegeven. Want de rechtvaardiging, zeg maar, in het bereik van de Joodse gelovigen, die dus de Messias gelovigen, de Petrus en Jacobus en hun volgelingen, en de Heer Jezus zelf, die had gezegd dat de wet niet voorbij zou gaan enzovoort, geen titel of jota zou daaraan veranderd worden, totdat die geheel vervuld zou zijn. Dus in die periode was rechtvaardiging door geloof verbonden met de wet. Het geloof dat Jezus de Zoon van God was en dat hij door zijn offer dat je zonden vergeven werden, dat had te maken met je houden aan de rituelen die daar ook bij hoorden. Met de offers, met het houden van de feestdagen enzovoort. Je toch uitstrekkend, laat ik het nou maar zo zeggen, je toch uitstrekkend om je geloof in praktische zin te laten zien. Je moest dingen doen om die rechtvaardiging te verkrijgen, laat ik het maar zo zeggen. En als jij niet de grote verzoendag bijvoorbeeld wilde vieren, waar elk jaar vergeving van zonde voor kwam, nou, dan sloeg je een jaar over. Was misschien een jaar lang waren je zonden niet vergeven. Nou, dat is natuurlijk. En vergeving, dat weten we ook, dat kan er niet gedaan worden door gedrag dat niet past bij die vergeving. Nou ja, die gelijkenis kennen we wel van die slaaf die van die koning alle schulden kwijtgescholden worden. En dan komt hij buiten en dan krijgt hij nog een tientje van een ander. Die zegt, nou ik stop jou net zo lang in de gevangenis tot ik dat tientje van je heb. Ja, nou de koning hoorde dat en die zei, nou stop ik jou net zo lang in de gevangenis tot je dat paar miljoen aan me terugbetaalt. Begrijp je dus? Die vergeving die kan omslaan in als je je er niet naar gedraagt, dan is die vergeving ook weer weg. Genade is anders. Dat is heel anders. Goed. Dus het niveau van rechtvaardiging door geloof bij de Joodse geloven was op een heel ander niveau dan rechtvaardiging door het geloof van onze Heer Jezus Christus, zoals dat ons in de brief aan de Romeinen wordt bekendgemaakt. Waarom ga ik daar zo lang over door? Omdat we ons heel goed moeten realiseren dat het boek Handelingen is het handelen van Gods geest. En naarmate de tijd die gedurende de handelingen verstrijkt, zien we dat het vleeselijke afneemt en het geestelijke toeneemt. Maar dat eigenlijk pas aan het slot gezegd wordt, hè, Handelingen 28 vers 28, dat laat maar even lezen. Dan hebben we het gelijk goed te pakken. Handelingen 28 vers 28. Daarin, Paulus die zat daar gevangen in Rome, in zijn eigen gehuurde kamer, en hij ontving altijd mensen enzovoort, en daar sprak hij mee. Joodse mensen. En uiteindelijk zegt hij dan de uitspraak uit Jesaja 6 herhalend in vers 26, heen tot dit volk, dat is het Joodse volk, Israël. Ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult ge horen en ge zult het geenszins verstaan, en ziende zult ge zien en ge zult het geenszins opmerken, want het hart van dit volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden. En hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan, en zij zich omkeren, terugkeren, omkeren. Bekeren staat er in de MBG-vertaling. En ik hen zou genezen. Het zij u dan bekend, dat dit heil, deze redding van God, aan de heidenen gezonden is. Die zullen dan ook horen. En dan staat er tussen haken, nadat dit gezegd had, gingen de Joden al redetwistend heen. En hij, Paulus, bleef de volle termijn van 2 jaar in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen predikingen het Koninkrijk Gods, onderricht gevende aangaande de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering. En in die periode dat Paulus gevangen zat, werden de geheimen bekendgemaakt van het evangelie dat Paulus moest brengen, moest verkondigen van genade, van verzoening, van vrede. Een evangelie waar de gelaten brief heel duidelijk inzicht in geeft. En wat heel moeilijk te verstaan is voor mensen die heel sterk gericht zijn op het vlees. Die heel sterk gericht zijn op goed willen zijn. He, dat is, ik ben toch een goed mens. He, dat, hoe vaak hoor je dat niet? Als je met mensen praat over geloof, en dan zeggen ze, ik ben toch een goed mens. Ik doe mijn best om goed te zijn. Ja. Er is door de eeuwen heen is er denk ik, een tegengestelde mening over de mens. Waarbij de meeste mensen graag willen geloven dat de mens van nature goed is. En als je zegt van de mens is van nature niet goed, dan ben je dat zelf ook niet natuurlijk. Hè? En dan kan je ook niet zeggen dat je een goed mens bent. Dus, maar dat de mens goed is, terwijl we weten dat God zegt dat ieder mens een zondaar is. Dat niemand God ernstig zoekt. Dat allen onnut geworden zijn. Nou, ik zeg maar wat dingetjes over uit Romeinen 3. Leest u het maar na vanaf vers 9 of 10. En dat in wezen voor God geen vlees gerechtvaardigd kan worden. En daarom gaat Paulus in hoofdstuk 3 vers 21 verder. Dat er gerechtigheid Gods gekomen is. Los van de wet en de profeten, apart daarvan, door het geloof van Jezus Christus, dat is voor allen en op allen die geloven. Het geloof van Jezus Christus is de enige basis voor werkelijke rechtvaardiging en is de enige manier om toegang te krijgen tot onze God en Vader. Het was in Lystra, zegt dan de tekst, dat Paulus door toedoen van de Joden al daardoor de volksmenigte gestenigd was en wel zo erg dat men dacht dat hij gedood was. Handelingen 14 vers 19. Het verslag van Lucas over die eerste rondreis eindigt met de constatering dat God voor de natiën een deur van geloof geopend had. Nou, toen Paulus, dat was wat die Paulus, die was gestenigd. En die trok daarna dus toch verder naar een nieuwe stad. En toen hij daar geweest was, ging hij toch weer terug naar die plek waar hij gestenigd was. En hij ging ook terug naar Antiochië. En toen pas ging hij terug naar Syrië, naar het Antiochië, waar hij en Barnabas eigenlijk jarenlang ook vertoefd hadden en waar vandaan ze die reis begonnen waren. Dus na hun terugkeer in de gemeente in Antiochië, dat in Syrië ligt, zijn Paulus en Barnabas daar tamelijk lang gebleven. Dat kan je lezen in Handelingen 14 vers 28. En ze kregen toen bezoek van Petrus, die wilde ook weten hoe het nou afgelopen was. Petrus had zich toch op de een of andere manier, was hij wat meer betrokken bij het werk onder de buitenlanders en onder de heidenen dan de andere apostelen en dan Jacobus. Want hij was toch uiteindelijk degene die God naar Cornelius gestuurd had. Nou ja, hij ging ook nou niet veel wat drafje hoor. Ik weet niet of je het verhaal kent. Dan zat hij daar op het dak van zijn huis, geloof ik. Het zal een plat dak geweest zijn. Dan zit het niet lekker. Maar goed, in ieder geval, toen kreeg hij een visioen. Van een laken met reine en onreine dieren enzovoort. Nou, Petrus gruwelde ervan. Dat was zo tegen de wet en alles. En dat drie keer. En God zei, wat ik rein acht, mag jij niet onrein achten. Nou, Petrus die moest gedouwd worden hoor, echt. Die moest heel hard gedouwd worden om onder die claim van de leer en van de wet, of de interpretatie van de wet, hoe je het noemen wil, om naar die proseliet, dus een iemand die de godsdienst van Israël had aangenomen, Cornelius te gaan. Maar goed, Paulus zijn verweer was dan toch, of Petrus zijn verweer was dan naar de heidenen toe wat verbroken, wat verminderd, zou je zeggen. En die kwam dus op bezoek, omdat hij toch geïnteresseerd was. Paulus, wat is er nou allemaal toch gebeurd daar? Nou, zei Paulus, was zo'n fijne reis, was echt, ik heb coronair genomen, zei hij, en hij is naar Attalia gegaan en er waren een paar golfbanen. Zo gaan wij er naartoe. Paulus was gestenigd. Paulus had daar ontmoetingen gehad met Judaïsten uit de kring van Jacobus. Dus Messias gelovige Joden die zo sterk vasthielden aan de wet en continu bezig waren om Paulus werk bijna onmogelijk te maken. Datgene wat hij van God ontvangen had, wilden zij verstoren en onmogelijk maken. Dus Petrus, die kwam naar Antiochië in Syrië, niet in Pisidië, maar in Syrië. En Nou, het was gezellig. Er waren ook gelovigen uit de heidenen. Blijkbaar, gezien het verhaal wat we in de gelaten brief tegenkomen. En wat er toen gebeurde. Ze kregen dus bezoek van Petrus. En wat er toen gebeurde, helaas zonderde hij zich van de gelovigen uit de natie af. Toen uit de kring van Jacobus ijveraars voor de wet arriveerden. En Paulus voelde zich genoodzaakt ter bescherming van de gelovigen uit de heidenen om Petrus terecht te wijzen. Je zou zeggen, hoe durft hij, hè? Hoe durft Paulus nou Petrus terecht te wijzen? Petrus die door de Heer Jezus zelf aangesteld was als een soort leider voor het koninkrijk der hemelen enzovoort. En Paulus wijst hem terecht. En weet je waarom Petrus dat deed? Dat hij, als er niemand uit Jeruzalem meekeek, dan zat hij gezellig te eten. En ja, ik weet niet of hij karbonaadjes had. Varkenskarbonaadjes, dat geloof ik misschien niet. Misschien dat hij dat toch een heel klein beetje, alhoewel ze best lekker zijn. Maar dat hij dat toch een heel klein beetje, dat weet ik niet. Maar hij ging om met die heidenen en hij at met hen. Nou, en ik weet zeker dat ze daar nou niet zo erg in staat waren om, hè, die heidenen, om koosje te koken enzovoort. Dus hij zal best dingen gegeten hebben die volgens de wet niet helemaal in orde geweest zijn. En hij had het best naar zijn zin, heb ik de indruk. Nee, zo verhaal leest. Tot zij uit de kringen van Jacobus komen. En wat doet Petrus? Die zondert zich af. Die onttrekt zich. En die gaat van de vrijheid eigenlijk die proefde uit de genade die Paulus mocht verkondigen. Waar hij niet alles van begreep, hoor. Dat schrijft hij zelf ook een keer. Het is heel moeilijk wat Paulus schrijft, maar. En hij gaat weer met de Joden mee. Nou, Peter en Paulus zegt, je bent een huichelaar. Weet je, er staat, hij was bang. Petrus was bang voor de Joden. Voor hen uit de kring van Jacobus uit Jeruzalem. En als je bang bent. Kijk, ik ken Petrus zelf in mijn gedachten. Als je de evangelie leest, dan een stoere vissersman enzovoort. Haantje de voorste een beetje, altijd voorop lopen. Wil zelfs de strijd aangaan van de Heer. Hij slaat iemand zijn oor af met een groot zwaard. In de nacht wanneer toen de Heer verraden zou worden. Maar als het erop aankomt, dan loopt hij weg. Toen ze hem vroegen, hoor jij nou ook bij die kring van die Jezus, heeft hij hem 3 keer gelogen. Hij was een beetje bang. Met z'n allen in een groep, dan kan je wel wat zijn. Maar in je eentje. Hij was dan in zijn eentje in die nacht. En er kwam een dienstmeisje langs. Nou, moet je nou bang zijn voor een dienstmeisje? Hoor jij ook niet bij?
Nee, hoor ik helemaal niet bij. Ik ben een visser. Ik ben hier maar een beetje verdwaald. Ik moet eigenlijk aan de zee zijn. Bij wijze van spreken, hè. En tot 3 keer toe verloochent hij zijn Heer.
En hij heeft er zo verdriet van. Hij heeft er zo'n verdriet van. En dat lezen we dan weer als de Heer is opgestaan en daar aan de kant van de zee is. En dan zegt, dan vraagt Petrus, heb je me lief? Aha. Nou, dat is heel emotioneel. Maar Petrus reageert naar het vlees. Petrus reageert zo naar het vlees. En achteraf heb je dan vaak spijt. En zo reageerde hij dus ook in Antiochië in Syrië. Hij was op bezoek. En als de Joden komen, dan gaat hij met ze mee. Hij was bang. En als je bang bent en als je alleen maar kijkt naar de ogen van mensen en als je reageert naar het vlees en als je denkt van ja, maar als ik me nou laat kennen dan, en ik kom terug in Jeruzalem, dan zien ze me niet meer staan, want dan ben ik besmet. Nou, je kan beter besmet zijn vanwege je Heer dan een hoge plaats hebben vanwege het vlees. Laat ik je dat zeggen. En dus angst is, Johannes zegt het zo mooi, angst drijft de liefde uit. Maar het is ook zo dat liefde de angst uitdrijft. Wat heeft bij ons de overhand, hè? Daar gaat het om. Maar wanneer we de dingen doen naar het vlees, wanneer we reageren naar het vlees, wanneer we onze belangen, hè, Petrus had belangen, wanneer we die voorop stellen, in plaats van de belangen van anderen even hoog te achten, hè, zoals Paulus dat schrijft in de brief aan de Filippenzen. En ieder lette niet alleen op zijn eigen belang, maar ook op dat van alle anderen. En voor Paulus geldt, het belang van de gemeente is het hoogste belang dat telt. Hij liet zich er zelfs voor in de gevangenis stoppen. In Filippi. En toen hij de gevangenis uit mocht, toen zei hij, ja, maar ja, zo gaat dat niet. Ik ben een Romein. En hij beroemde zich niet op zijn Romeinse burgerschap vanwege zichzelf, maar hij had gelovigen die hij achter moest laten, terwijl hij zelf in de gevangenis gezeten had. Dus zij waren ook besmet met dat gevangenisgebeuren in Filippi. Hij zegt, nee, laat de oudste van de stad maar komen. En laten ze mij maar uitgeleiden doen. Dat is gewoon hun verontschuldigingen maken en ze kwamen. Want hij was een Romein en ze hadden hem zonder enig rechtspleging hadden ze hem in de gevangenis gegooid. En Paulus die gebruikt dat om de gelovigen in Christus, om die te beschermen. En voordat hij de stad in gaat, zei hij, maar ik ga nog even bij mijn broeders allemaal langs hoor. Meneer de voorzitter en meneer de wethouder en meneer de weet ik veel. En dat deed hij gewoon. Kijk, het belang dat een gelovige heeft, zijn hoogste belang is zijn gemeente. Is de uitgeroepen gemeente en de plaatselijke gemeente waarin je bent. En we moeten niet bang zijn. We moeten niet bang zijn. De Heer is met ons. En dat verweet Paulus aan Petrus. Je bent een huichelaar. En Petrus zal er best over nagedacht hebben. Goed, ze werden geconfronteerd met die judaïsten die onrust zaaiden met hun opvatting dat geloof alleen niet voldoende was, maar dat ook de wet van Mozes gehoorzaam moest worden, zodat besnijdenis en werken van de wet noodzakelijk waren. Zie je dus, het geloof alleen is niet voldoende. De besnijdenis moest erbij enzovoort, dat beweerden ze. Nou, dat werd op een gegeven moment, als je Handelingen 15 leest, wordt dat teruggedraaid. En toen zeiden ze, oké, het is niet nodig om gered te worden. Dat je je laat besnijden en dat je je aan de wet houdt. Dus, nou, oké, dat is. Dat konden ze niet al. Maar je wordt er wel een betere gelovige van, zeiden ze. Dus doe het nou toch maar. Ja, je wordt er geen betere gelovige van. Dat legt Paulus heel fijnjes uit straks. En daarom heeft Paulus heel snel gereageerd en schreef in het jaar 49 in niet mis te verstaande bewoordingen de brief aan de gelaten die we nu gaan behandelen. Nou, hier staat een hele mooie structuur die ik niet zal behandelen. Als u hem wilt hebben, dan krijgt u hem toegestuurd. Het is best een hele mooie structuur, maar het wordt een heel klein beetje moeilijk. Omdat zo mensen die dat stenseltje niet voor ogen hebben, die meeluisteren, voor hen is het echt een beetje moeilijk. Dus u kunt het opvragen. Dan staat er in vers 1, en wat ik nu met u ga doen is, we hebben nu de inleiding gehad, we gaan nu concordant vertaald, fijn hè, dat er is, concordant vertaald, in het Nederlands concordant vertaald, gaan we de verzen 1 tot 9 lezen. En als het goed is, zit dat in de laatste bladzij 8 van het stencil dat u uitgereikt is. Daar staat de concordante vertaling op bladzij 8. Galaten 1, volgens de concordante methode vertaald en gepubliceerd in het EA Magazine in juli 2010. Kun je nagaan hoe lang we hem al hebben. En er staat aan Paulus, apostel, niet vanwege mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God, de Vader, die hem opwekt uit de doden. En al de broeders die met mij, en alle broeders met mij, aan de uitgeroepen gemeenten, het meervoud, van Galatië. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, die zichzelf geeft ter wille van onze zonden, zodat hij ons uittilt uit de tegenwoordige boze eon in overeenstemming met de wil van onze God en Vader, aan wie de heerlijkheid is in de eonen van de eonen. Amen. Ik verbaas me dat jullie je zo snel laten overplaatsen van het evangelie dat jullie roept in de genade van Christus naar een andersoortig evangelie, dat geen ander is. Al zijn er sommigen die jullie verwarren en het evangelie van Christus willen omdraaien. Maar ook al zouden wij of een boodschapper uit de hemel jullie een evangelie verkondigen naast wat wij jullie als evangelie verkondigen, in de ban, zei hij, zoals we tevoren verklaard hebben en, nu, en ik nu weer zeg, indien iemand jullie een evangelie verkondigt naast wat jullie aannamen, in de ban, zei hij. Nou, dat is het gedeelte waar we onze studie nu van de brief mee aanvangen. En ja, ik ontving een e-mailtje van de week. Een e-mailtje, dat werd me doorgestuurd vanuit de groep jongeren. En er was een e-mailtje waarin Sybrand. En Sybrand heeft het niet makkelijk. Sybrand heeft het zelfs moeilijk. En die schreef, nou, zoiets puurs. Die schreef zoiets, ja, wat, nou, dat slaat dan gelijk, komt gelijk in je hart, als het ware. Hè? Dan heb je ineens, ik lees het gewoon voor, zodat het jullie ook. Wat het zegt, een stukje van Sybrand. Ik ben zelf van overtuiging dat het geloof je gegeven is. En dat wat jou gegeven is, ook voor jou de waarheid is. Vandaar dat er ook zoveel verschillende geloven zijn. Ze interpreteren allemaal anders wat in de Bijbel staat. En dat is het boek waar ik mijn waarheden alleen op baseer, schrijft hij. Iedereen heeft er ook zijn eigen gedachten bij. Neem nou de eerste zin uit de Bijbel. Ik kan me nog goed herinneren dat ik van verschillende mensen verschillende dingen hoorde. Of het nu één zin was, of dat er een komma zou moeten zijn. Dat is allemaal het punt niet. Ik probeer alleen maar duidelijk te maken dat er heel veel verschillende gelovigen zijn met allemaal hun eigen opvatting. In de tijd van Paulus, schrijft hij, hadden ze daar ook problemen mee. Paulus schrijft erover een heel mooi en voor mij duidelijk stuk. Hij begint erover in Galaten 1 vers 8. Nou, vandaar dat ik het noem natuurlijk. Hè. Het is zo'n leuke inleiding, een prachtige inleiding op onze studie. Hij begint erover in Galaten 1 vers 8, dat hij schrijft dat er mensen zijn die zich van het gegeven evangelie van Christus willen afkeren. En Paulus zegt daar het volgende over, doch al waren het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigt, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Dat staat dan in de Oude Statenvertaling, hè? Wij hebben vertaald die zij in de ban. Sybrand gaat verder. Hij maakt hier duidelijk dat alleen wat Paulus verkondigd heeft, de waarheid is die we moeten volgen. Als iemand jou iets verkondigt, wat ingaat tegen wat Paulus zegt, dan hoef je simpelweg niet naar te luisteren. Maar laat duidelijk zijn, dit is niet een preek tegen het luisteren naar mensen, integendeel zelfs. Ik zou alleen maar willen vragen, mocht je iets horen van een ander, dat je dan bij jezelf nagaat of dit klopt met wat ons gegeven is. Nou, eigenlijk, vind ik, moeten we vanavond gewoon stoppen. Dit is, ja, hier spreekt een mens die zich vastklampt aan het enige wat werkelijk hou vastgeeft. Aan het enige wat hem niet door het ijs laat zakken. Ik luister naar Paulus en wat de anderen allemaal zeggen, ze bekijken het maar. Maar ik laat me niet omkeren van het evangelie van Paulus. Nou, ik was echt getroffen door dit e-mailtje, vandaar dat ik het lees. En ik heb niet aan Sybrand gevraagd of het mocht. Sybrand, als het niet mocht, sorry, dan kom je maar even met me praten. Dan krijg je aai over je bol en een kus op je hoofd. Een broederlijke kus. Ik hou van je. Goed. Ja. Die dingen ontroeren. Ik weet niet of je dat ook zo ervaart. We gaan in vers 1 wat zeggen. In de eerste verse lezen we wie de afzender en wie die ontvanger is. Paulus, apostel, niet vanwege mensen nog door een mens, maar door Jezus Christus en God, de Vader die hem opwekt uit de doden. En al de broeders met mij aan de uitgeroepen gemeente van Galatië. Paulus is apostel. Hij stelt dit zo nadrukkelijk omwille van zowel zijn evangelie als de leerstellige inhoud van de brief. Paulus heeft zijn opdracht niet van mensen ontvangen. Dan hadden ze die verklaringen die hij schrijf naast zich neer kunnen leggen. Maar hij heeft het ontvangen rechtstreeks van de opgestane Heer Jezus Christus zelf. Dat is niet door tussenkomst van een mens gebeurd, van bijvoorbeeld Petrus, die de eerste was onder de 12. Nee, Paulus is door God de Vader tot apostel gemaakt, om het evangelie te verkondigen dat losstaat van de wet en onafhankelijk van Petrus, Johannes en Jacobus, de zuilen van de gemeente, te Jeruzalem is. De opgestane Heer was aan hem verschenen buiten Jeruzalem. Zelfs buiten het land, in het buitenland. Hij was op weg naar Damascus. Hoewel Paulus een vijand van Christus was en met grof geweld optrad, waarvoor hij volgens de wet zelfs des doods schuldig was, ontving hij daar zijn roeping en zijn absolute genade. Daarbij was geen spoor van bekering en goede werken meer te bekennen. En zo kwam hij als voorbeeld, als model te staan voor allen die in de tegenwoordige tijd Jezus Christus geloven. Dat kunt u nalezen in 1 Timotheüs 1 vers 12 tot 16. En zo werd de toon gezet van het evangelie dat hij zou verkondigen. Nou is het zo dat, dat vond ik eigenlijk toch wel heel fijn, om dat eens na te lezen. Die ontmoeting voor Damascus, die wordt op drie verschillende plaatsen wordt die beschreven. In Handelingen 9 vers 5 en 6... in Handelingen 22 vers 7 tot 10 en in Handelingen 26 vers 14 tot 18. Daar zijn dus drie plaatsen in dat boek, in het boek Handelingen, waar geschreven wordt over de ontmoeting van de verheerlijkte Heer met Paulus voor de poorten van Damascus. En als je nou het een beetje de volgorde aanhoudend van de drie stukken, als het ware als één stuk maakt, dan krijg je toch een heel fijn beeld van wat daar nou precies gebeurd is. En ik heb dat gedaan. Nou, tenminste, broeder Nog heeft dat gedaan. En ik heb het vertaald. En ik heb het nagelezen of het wel klopte. Maar ja, broeder Nog hoef je nauwelijks te corrigeren hoor. Die is zo op de schrift. Dat is mijn leraar, mag ik het zo zeggen. Hij is overleden. En gelukkig nog steeds mijn leraar in de studies die hij achtergelaten heeft. God heeft aan hem zo ontzettend veel inzicht gegeven. Dus als we wel eens over leraren praten in de gemeente, nou dan bedoel ik broeder Nog. Dan weet u dat. Goed, de samenvatting van het gesprek tussen de Heer en Paulus voor de poorten van Damascus. Saul, waarom vervolg je mij? Het is moeilijk voor je om tegen de prikkels te trappen. Wie bent u, Heer? Ik ben Jezus, de Nazarene die jij vervolgt. Wat zal ik doen, Heer? Nu, sta op. Sta op je voeten, want ik werd door jou hiervoor gezien om je tevoren te bestemmen tot een hulp, letterlijk tot een onderroeier. Dat hebben we uit het verleden, heeft Cor dat wel eens gezegd, hè? Onderroeier. Dat is geen bovenroeier, maar dat is echt een onderroeier, zou ik maar zeggen. Tot een hulp heb ik het maar vertaald. Om je tevoren te bestemmen tot een hulp en getuige, zowel van wat je gezien hebt, als waarin ik door jou gezien zal worden, je losmakend uit de mensen en uit de natie naar wie ik je afvaardig, om hun ogen te openen, om hen om te keren van duisternis tot in het licht, en van de volmacht van Satan tot God, dat zij vergeving van zonde krijgen en een lotgenieting onder hen die geheiligd worden door geloof. Het geloof dat naar binnen in mij is. Nu, sta op en ga de stad Damascus in. En daar zal je tegen je gesproken worden aangaande alles wat bepaald is dat jij moet doen. Paulus, apostel, niet vanwege mensen, maar vanwege de roeping door Jezus Christus en God de Vader. En dat is eigenlijk de reden dat ik dit hele verslag van deze gebeurtenis voor de poorten van Damascus heb neergezet. Paulus wordt ontkend als apostel. Maar Paulus is de enige apostel die de verheerlijkte Heer heeft ontmoet. En die een roeping ontvangen heeft die zo breed is. Dus, ja, hoeveel hij lijden moet. Je kan het vervolg lezen van die opdracht wanneer je in Handelingen dan wat verder leest in Handelingen 9, wanneer de discipel naar de rechte straat komt om met Paulus te spreken. God had hem dat gegeven en dan vallen die schellen van zijn ogen, staat erin, als schubben van de ogen. En dan krijgt Paulus te horen wat er te gebeuren staat. Het mooie van dit gedeelte is, als ik er nog even op in mag gaan, ik ben Jezus die jij vervolgt. En wie vervolgde Paulus? Die vervolgde de volgelingen, de gelovigen. Dus de Heer vereenzelvigt zich volkomen met de gelovigen. Hij is het hoofd van het lichaam en daar vereenzelvigt hij zich mee. He? Als je hen vervolgt, vervolg je mij. Dat is eigenlijk wat het zeggen wilde. He? De Heer roept hem, de Heer zondert hem af. En wat er staat, he? En getuigen zowel van wat je gezien hebt, als waarin ik door jou gezien zal worden. Of, als je het een beetje Nederlands makkelijker vertaalt, van hetgeen jij zal zien wanneer je mij ziet. Dus het wijst ook naar de toekomst. Paulus is niet één keer in contact geweest met de Heer. Nee, waarin Paulus hem ook zal zien. En Paulus heeft diverse malen onthullingen gekregen, hele bijzondere onthullingen gekregen. Ik heb net over die steniging gesproken. Hè? En over datgene wat hij in de derde hemel heeft mogen waarnemen. Paulus zegt met een woord des Heren, hè, 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot 18, over de ontrukking van de gemeente. Nou, zo zijn de diverse plaatsen waarin de Heer continu bezig is op dat schip, onderweg naar Jeruzalem, toen het schipbreuk begon te leiden. Toen zei Paulus dat hij van de Heer had vernomen dat niemand het leven zou laten. En niemand liet het leven. Terwijl dat schip aan stukken sloeg. De Heer heeft hem steeds geïnstrueerd. Steeds verder geleid in dat geweldige evangelie wat Paulus, hij kon er niet aan ontsnappen. Jona die probeerde het ook vroeger om te ontsnappen. Aan God kan je niet ontsnappen. Gelukkig maar. We kunnen niet van God los. Dat is heerlijk om te weten. Goed. Paulus is dus een apostel. De opgestaande Heer was hem verschenen buiten Jeruzalem in het buitenland. En eigenlijk is dat ook symbolisch voor zijn evangelie. Het is voor buiten Jeruzalem. Het is voor buiten Israël. Het is voor eigenlijk voor alle mensen. Hij is getild uit de tegenwoordige boze eon. In de versen 3 tot 5 leidt Paulus zijn brief met een groet in. Genade voor jullie en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus, die zichzelf geeft ter wille van onze zonden. Een hele belangrijke uitspraak, hè? Zodat hij ons uittilt uit de tegenwoordige boze eon, in overeenstemming met de wil van onze God en Vader, aan wie de heerlijkheid is in de eonen van de eonen. Amen. Het kruis van Christus, hè, hij die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, dat spreekt natuurlijk over dat kruis, want daar is dat gebeurd. Dat kruis van Christus vormt de enige basis van de genade die wij genieten. En die ons volkomen vrede met God, onze Vader, bezorgt. Laten we die genade niet afwijzen door te menen dat wij op enige wijze daaraan nog zelf iets toe te voegen hebben. Genade en vrede, dat zijn deze volkomen gelukkigmakende zegeningen die de gelovigen ten deel vallen die zich aan Paulus' boodschap houden. Ja, dat is natuurlijk zo, hè? Het kruis van Christus, dat is de enige basis van de genade. Als je Colossenzen 1 vers 20 bijvoorbeeld leest, daarin wordt dat zo duidelijk verwoord en hoe ver dat gaat. Hè, er staat, die zichzelf geeft ter wille van onze zonde en door hem het al wederzijds met zichzelf verzoenende, te verzoenen, vredemakend door het bloed van zijn kruis, door hem. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Dat is het. Dat is het kruis waaraan Christus zijn bloed stortte, waaraan Christus leed, waaraan Christus voor ons stierf. En niet alleen voor ons, want als ik Colossense 1 vers 20 een beetje begrijp, dan is het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel is. Ik verbaas me wel eens over de wetenschappers. En ik wil geen kritiek hebben op wetenschappers hoor. Want ze ontdekken heel veel fijne dingen. We mogen mooie plaatjes zien van de Hubble enzovoort. Dan denk ik, nou kijk een beetje naar onze toekomst. Een blikje naar buiten. Maar ze zijn op zoek naar buitenaards leven. En ze bouwen telescopen en radiotelescopen. Nou, hele voetbalvelden vol met van die dingen. En ze tasten de hemel langs, ze horen niks. En ja, als ik de Bijbel lees, dan staat het vol met leven in de hemelen. Kwade levens, zal ik maar zeggen. Hè? Boze. Maar ook bodes van God. Daniel, daar staat het in. Nou, Daniel die ontmoet een engel. Hè? Nou, lees het verhaal maar na. Iedereen slaat op de grond. Zoveel energie, of hoe je dat noemen wil, komt er tevoorschijn als zo'n hemelse bode de mens ontmoet. Nou, in het veld van Efrata, er was een heel koor. Hè? Hemelse wezens, nou... Ja, toen hadden ze natuurlijk geen radiotelescoop, maar ze konden, die herders, die zagen het gewoon zonder telescopen. En heel Gods woord staat er vol van. Te midden van de hemelingen zijn we gezeten. Nou, hemelingen. Dat zijn geen hemeldingen, maar hemelingen. Dat is leven. Dat zijn hemelse schepselen of scheppingen. Die deel uitmaken van datgene wat Paulus je zegt. Hè? Het al wederzijds met zichzelf te verzoenen, vrede maken door het bloed van zijn kruis, door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel is. En als nou de aarde, hè, want we zijn volgens de wetenschap, zitten we in een uithoek van het heelal. Een krumeltje onzichtbaar als je een lichtjaartje ver weg bent. Maar omdat er een aarde is en omdat het universum zo groot is, dan moeten er nog miljoenen andere planeten zijn die op aarde lijken. Er moet natuurlijk daar leven op zijn enzovoort. Nou, prima hoor, allemaal. Het zijn allemaal wetenschappelijk onbewezen gedachten, maar er zijn hemelingen, dat zegt Gods woord. Nou, ik wil alleen maar even zeggen, die aarde, dat krummeltje in de ruimte, die is in Gods ogen zo belangrijk. Daar heeft het kruis gestaan. Van Golgotha. Daar is zijn eigen zoon heen gestuurd. Daar is zijn eigen zoon voor ons gestorven. Daar is zijn zoon opgewekt. En daar zal God, leest maar in Openbaring 20:21, daar zal God bij de mensen wonen. Die aarde, ja, we kunnen natuurlijk denken van, nou zeg, we zijn helemaal niks. God heeft de aarde uitgekozen tot zijn, ja, moet ik zeggen, hoofdstad van het Koninkrijk Gods of zo. Ik weet het ook niet. Maar dat is de aarde. Dus laat u niets wijs maken dat die aarde zomaar niks is. En dat er zo ontzettend veel intelligente, ruimtelijke wezens zijn die elk moment ons kunnen over... Die zijn er. Natuurlijk zijn die er. Paulus waarschuwt er ook voor dat we een geestelijke wapenrusting moeten aantrekken tegen de machten en krachten van de duisternis, tegen de overheden van de boosheid, van de macht in de lucht enzovoort. Natuurlijk, die zijn er. Maar wij zijn van Christus. En wij zijn verzegeld met de Heilige Geest, hè? Met de Geest, de Heilige van de belofte. Een geest die ons die belofte bekend maakt. Daar zijn we mee verzegeld. Efeze 1 vers 13 en 14. En het mooie is, die verzegeling die blijft aan totdat we in zijn, te midden van de hemelingen zullen zijn. Want er staat in Efeze 4 vers 30 dat wij zijn verzegeld naar binnen in de dag van onze vrijkoping. Dus in Efeze 1 vers 13 wordt gezegd dat we verzegeld zijn. En wat betekent dat? Mijn eigendom, zegt God. Mijn stempel staat op jou. mijn geestelijke, jij bent mijn eigendom. En dat eigendom, dat zal hij zich nooit laten ontrukken, want dat is tot en met in de dag van onze vrijkoping. En dan zien we onze verheerlijkte Heer. Dan zullen we voor de Bema verschijnen. Dan zullen we God ontmoeten. Nadat zelfs voor de Bema alle smetjes even afgepoetst zijn, zal ik maar zeggen. Goed. Dus datgene, dat kruis, dat is dus de enige basis van genade die we genieten en die ons volkomen vrede met God geeft. Hoe bijzonder is onze redding? Christus zelf heeft zich voor onze zonde overgegeven, waardoor er voor ons geen enkele veroordeling meer is. Hè, Romeinen 8 vers 1. Geen enkele veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, staat daar. Hè? Dat Christus zich overgegeven heeft, tilt ons tevens uit de tegenwoordige boze eon. Het is natuurlijk niet nodig om hier op de boosheid van deze eon in te gaan. En er staat deze boze eon. We zien het gewoon om ons heen, elke dag opnieuw. En we ondervinden het aan den lijve. U zag er net hoe ik mij op dit gestoelte sleepte, met mijn oude botten. Ja, het is allemaal een kwestie van de zonde die in dit lichaam heerst. Hè? Dat verouderingsproces dat tot de dood leidt, dat heeft allemaal te maken met de zonde, met de dood die het sterveling zijn, hè? Dat langzaam maar zeker onze krachten doet afnemen enzovoort. Nee, we zijn eruit getild. Voordat we hierheen kwamen, dacht ik daar nog aan. Dat heb je wel eens, hè? Heb je wat sombere gedachten. Vader, wat zit nou te denken? Dank u wel dat u mijn gedachten behoedt en bewaart in Christus Jezus. U tilt mij toch uit boven al die dingen die op je afkomen, die naar het vlees misschien bedreigend zijn of wat dan ook. U tilt mij uit. En dat staat hier, hè? Hij tilt ons uit de tegenwoordige boze eon. Dat is dus een uittillen wat een zaak is die in ons dagelijks leven kan gebeuren. Je kan je laten uittillen door God uit die gedachten, uit die zorgen die je hebt enzovoort. Het is een uittillen totdat we lichamelijk uitgetild zullen worden. Totdat we weggerukt zullen worden de Heer tegemoet. Het heeft een tweeledig idee. Maar het uittillen van nu ligt in het verlengde van het uitgetild worden bij de ontrukking. En daar juist ligt ook de kracht van het geloof dat we gezegend zijn te midden van de hemelingen. Dat te weten, gezet bij Christus, aan Gods rechter, te midden van de hemelingen. Dat te weten dat nu al het geval is voor God, moet ons de kracht geven nu. En geeft ons de kracht nu om ons dagelijks uit te laten tillen boven dat wat van het vlees is, dat wat van de wereld is enzovoort. Dat wat bedreigend voor ons is. En waarom is dat? Nou, we hebben van God genade ontvangen dat we uit de wereld zijn uitgeroepen. Gescheiden van haar niets ontziende, zelfzuchtige. Ja, we zitten nou in de crisis. Het is alleen maar gekomen door begeerte en hebzucht. Het is gewoon de banken voorop. Nou ja, ik bedoel. Ja. We hebben een broeder in ons midden die op de Bijbelkring die altijd bidt voor mensen die in de gemeente ook het geld moeten beheren. Dat hij ze behoedt voor het kwaad dat heel vaak bij dat geld ook de ronde doet. Hè? Goed, wij zijn nu in Christus Jezus en in hem een nieuwe schepping. We zijn een nieuwe schepping. Dat is wat. Dat kan je in de spiegel niet zien. Maar ons innerlijk, hè, Koos zei het al aan het begin van de avond, wordt van dag tot dag verjongd. Dat is dat nieuwe dat in ons is. Hè, de uiterlijke mens vervalt, maar het innerlijke wordt van dag tot dag verjongd, wordt vernieuwd. En we zijn een nieuwe schepping. In ons is Gods aanwezigheid, want hij woont met zijn geest in ons, die ons alvast een aanbetaling geeft van datgene wat straks lichamelijk in volkomenheid wordt vervuld. En dat nieuwe, dat is nu al in ons. En daarmee zijn we onverbrekelijk verbonden met onze Heer en met onze God en Vader. En daarom is het goed om daaraan te denken. En de oude mens maar ja, af te leggen. En de nieuwe mens aan te doen. En jagen naar die gerechtigheid en geloof en liefde en vrede met allen die de Heer aanroepen uit een rein hart. Zo zegt Paulus dat in 2 Timotheüs 2 vers 22. Laten we onze lichamen tot een voor God heilig offer stellen en niet op deze eon instellen. Transformeren door de vernieuwing van onze denkzin, opdat we kunnen toetsen wat Gods wil is, het goede, welgevallige en het gerijpte, zoals Romeinen 12 dat zegt, vers 1 en 2. En ons uitsluitend beroemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor ons gekruisigd is en wij voor de wereld. Nou, de wereld, dat kan je in brede zin nemen, hè, alles van de wereld. De wereld is voor ons gekruisigd. Daar liggen onze belangen niet meer, kan je zeggen. Je kan het ook beperkter zeggen, je eigen wereld, je eigen leefwereld. Paulus zijn leefwereld was het judaïsme. Ja, zonder Christus. Paulus zijn leefwereld was het de Joodse religie. Hij was een schriftgeleerde. Hij was onderwezen in de wet en in al die dingen. Lees het maar na in Filippenzen 3. Of is het 4? 3 geloof ik. Waarin hij zegt van als jullie je beroemen, ik kan me op veel meer dingen beroemen. Een Hebreeër uit de stam van Benjamin. Hij was naar het vlees en in zijn kring was hij een ijveraar voor God. Hij had er heel veel aanzien in de Joodse godsdienst in zijn tijd. Vandaar dat hij ook die brieven waarschijnlijk kreeg van de overpriester om op jacht te gaan. En alles wat voor hem toen belangrijker was, hij zegt dat is mij tot vuilnis geworden. Het is niks, opdat ik Christus zou winnen. En in hem, niet een eigen gerechtigheid, maar uit de wet, maar in hem gerechtvaardigd wordt. Kijk, dan, dat was zijn wereld. En hij, die wereld was voor hem gekruisigd. En wat wil dat zeggen, gekruisigd? Nou, zoals dat letterlijk ook gebeurt, dat het afgedaan heeft, dat het dood is. Wij zijn met Christus gekruisigd. Weet u wat dat betekent? Dat het vlees er helemaal niet meer toe doet. Dat is gekruisigd, met hem begraven. En met hem zijn we opgestaan in nieuwheid van leven. En dat is nou die nieuwe schepping die in ons is. Dat is nou hetgene wat ons in die genade stelt. Dan gaat de tekst verder. En wij voor de wereld. Dus de wereld is voor ons gekruisigd. Heeft geen betekenis voor ons. Maar wij voor de wereld. Dat betekent dat de wereld eigenlijk ook ons niet meer belangrijk vindt. Als wij ons bij Christus... aan Christus zijde kiezen, zal ik maar zeggen, of gekozen zijn, geroepen zijn om een gelovige te zijn, dan heeft de wereld niks meer aan ons. Dan zijn we waardeloos. Dan doen we ons werk niet goed. Ah, in hun ogen, hè. Want waarom doen we ons werk dan niet goed? We gaan niet mee met de leugens en het bedrog dat nodig is om geld binnen te sluizen. We mogen ons werk doen, staat er, hè, als voor de Heer en niet voor mensen. Nou, als ik dan mijn baas tegen mij zou zeggen van Gijs, jij moet die en die eens bellen en dan verzin je me wat. Maar je moet toch zorgen dat je dat voor elkaar krijgt. En dan vinden ze niet leuk, maar je verzint maar een list en je bedriegt de zaak, maar dat moet je zelf weten. Niet op papier zetten, hè, Gijs, geen e-mailtje sturen waarin het achterhaald kan worden. En dan zeg ik, nee, maar ik doe mijn werk als voor de Heer en niet voor mensen. Nou, ga dan maar weg. De wereld heeft niks aan mij. Als ik op die manier wil leven, heeft de wereld niks aan mij. Dan zou je het ook niet ver schoppen. Als je het ver wil schoppen in de wereld, dan moet je Jezus opzij zetten. Als je van Jezus wil zijn, dan moet je de wereld opzij zetten. Zo is het. Dat zijn keuzes die voor je staan. En de Heer helpt je wel om de goede keuze te maken. Als je niet op vlees vertrouwt. Het zou niet goed zijn als wij ons zouden beroemen op zaken van een mengevangelie. Hé, een mengevangelie, waar komt dat nou weer vandaan? Want hebben we dat gelezen, mengevangelie? Even kijken hoor. Ik verbaas me dat jullie vers 6 zo snel laat overplaatsen van het evangelie dat jullie roept in de genade van Christus naar een andersoortig evangelie. Er staat niet mengevangelie, er staat een andersoortig evangelie. En daarvan staat dat het geen ander is. Het is een andersoortig evangelie dat geen ander is. Het is dus niet een ander evangelie dat werkelijk evangelie is. Kijk, dat zal ik proberen uit te leggen. En wij hebben dat in Ebenezer een mengevangelie genoemd. En misschien is dat ook wel terecht, want het is een mengeling van allerlei dingen die zorgen dat het een ander evangelie wordt, een andersoortig, hè. Wat geen evangelie is. Wat niet redt. Paulus gaat er diep op in Galaten 2. Maar hier wordt het genoemd dat jullie je zo snel laten overplaatsen van het evangelie dat jullie roept in de genade van Christus naar een andersoortig evangelie dat geen ander is. Dan zijn er sommigen die jullie verwarren en het evangelie van Christus willen omdraaien. Ik heb daar wat over nagedacht en wat over nagebladerd. En dan kom ik weer bij broeders terecht die ik net noem. Broeders die overleden zijn, maar met hun studies nog steeds springlevend. Geestelijk. En nou, het woord mengevangelie, laat ik dat vooropstellen, is in ons midden een besmet woord. Als je dat zegt, van uitkijken voor een mengevangelie, dan kijken ze je aan. Eigenlijk al een heel klein beetje negatief. Mengevangelie. Ik mag toch zelf weten wat ik geloof. En wat jullie zeggen, hoef ik toch niet te geloven? Nee, tuurlijk niet. Wij heersen niet over iemands geloof. Maar we mogen wel zeggen wat Paulus zegt. En als ik dus het woord mengevangelie zou laten vallen, dan zou het kunnen zijn dat je denkt van, oh, daar heb je hem weer. Dat dacht ik namelijk ook altijd. Nou, niet over het evangelie hoor, maar over mijn moeder. Als mijn moeder toen ik jong was, dan zei ze, Gijs, niet te laat thuis zijn vanavond. En ja, die vrienden, dat zijn eigenlijk niet de goede vrienden. Dan dacht ik, oh, daar heb je er weer. Dat dacht ik dan, hè. Ik weet niet of jullie die gedachte ook hebben. Oh, daar heb je er weer. Ik loop niet in 7 sloten tegelijk. Nee, nou ja, er waren er 6. Waarschijnlijk. Of 8. Maar ik liep in een heleboel sloten, hoor. En mijn moeder waarschuwde niet voor niks. En zo is het eigenlijk ook hier, hè. Dan zei ze, als jij later kinderen hebt, want dan zei ik van, zeur niet zo, mens, zei ik dan, ik was zo brutaal als ik weet niet wat natuurlijk. Als jij later kinderen hebt, zei ze dan, ja, daar kon ik me helemaal niet in verplaatsen, want ik was niet later, ik was nu. En ik was 15, 16, 17 jaar en ik had nog geen kinderen. Nu heb ik ze wel. En denk bij mezelf, moedertje, wat was je verstandig. Nou, zo denk ik namelijk ook over Paulus. Die gaat dan over een andersoortig evangelie praten. En dan zegt, oh, daar heb je weer. Nee, achteraf zullen we erachter komen hoe verstandig hij was. En het is ook nodig om een verstandig begrip te hebben van het voornemen wat eigenlijk ten grondslag ligt aan die twee evangelieën die echte evangelieën zijn. Namelijk het evangelie van de besnijdenis is werkelijk een evangelie. De Heer Jezus verkondigde het koninkrijk. Petrus en de andere apostelen die verkondigden het evangelie van de besnijdenis. Is een echt evangelie wat ze door de Heer moesten verkondigen aan Israël. Dat is evangelie 1. Maar er is een evangelie waar Paulus van gaat spreken over de genade Gods, gerechtvaardigd uit geloof van Jezus Christus, zonder werken enzovoort. En dat is het tweede evangelie. En als we niet begrijpen waarom het is dat God in zijn woord twee evangelieën bekend maakt, die van de besnijdenis en die van de onbesnedenen, dan kunnen we eigenlijk niet goed tot het begrip komen waarom dat gescheiden moet blijven. Nou, dus je kan je afvragen, waarom zijn er nou twee evangelieën? Waarom is er nou één dat geloof en genade tot inhoud heeft? En waarom is er een ander evangelie dat te maken heeft met werken en beloning? Want dat is het evangelie van de besnijdenis, heeft te maken met werken en beloning. Als je je uitstrekt om die dingen te doen die van je gevraagd worden in het besnijdenis-evangelie, dan zal je ook die beloning krijgen. Galaten 1 vers 8 tot 9 zegt, als je nou een ander evangelie gelooft, een andersoortig evangelie, dan in de ban ben je. He, datgene wat Sybrand schreef. In de ban ben je. Staat de vertaling zegt, vervloekt ben je. Nou, in de ban ben je. Ik ga daar nu niet over praten, maar wat dat precies betekent, dat staat geloof ik wel in het stencil, maar ik ben bang dat we daar niet helemaal aan toe komen. Dus ik ga nu alleen nog even praten over mengevangelie. Andersoortig evangelie. In de ban ben je, als je dat andersoortig evangelie gelooft. Nou, dat zal toch niet op mij slaan. Denk je dan gelijk als je dat hoort. Ik ben toch, ik geloof toch in, dat de Heer Jezus voor mij gestorven is. En ik doe toch mijn uiterste best. Oh, pats. Ik doe toch mijn uiterste best. Pats. Ik doe mijn uiterste. Nee, de Heer heeft zijn uiterste best gedaan. Hij heeft het volbracht. Begrijp je? En het ligt soms zo dicht aan de oppervlakte. Om toch jezelf daarin te betrekken als zijnde de leidende figuur tot geloof. En zo gaan gelovigen vaak voorbij aan deze ernstige woorden in de ban ben je. En veel gelovigen in onze tijd zijn niet zoals de gelaten snel overgeplaatst naar een ander soort evangelie, maar het is heel langzaam. Het is een heel langzaam proces. En het proces is door de kerkgeschiedenis heen gegaan. En eigenlijk is daardoor het evangelie dat Paulus verkondigt langzaam maar zeker verdwenen. En bedekt geworden door een andersoortig evangelie, wat een mengeling is van die twee evangelieën. Weg van de genade van Christus. Er zijn zelfs heel veel gelovigen die zijn niet overgeplaatst van wat hen in genade riep, maar die zijn al gewoon hun hele leven lang in dat andersoortige evangelie, omdat hen niet anders geleerd is. Ze zijn ermee opgegroeid. En die hebben het evangelie wat Paulus moest verkondigen van genade en verzoening zelfs nooit gehoord. Toch zijn er ook mensen die wel dat evangelie van Paulus hebben aangenomen en weer losgelaten hebben. Dat is in de wereld waarin de uitgeroepen gemeente zich bevindt, is daar zelfs afval ook, heeft daar plaatsgevonden. Die hebben dat evangelie geproefd en uiteindelijk hebben ze dat toch weggelegd en zijn een evangelie gaan volgen dat niet voor deze tijd is. En als je het besnijdenis-evangelie zou volgen, wat niet van deze tijd is, dan kom je in de knoop. Want het besnijdenis-evangelie, daarvoor zijn een aantal dingen noodzakelijk. Daarvoor is een tempel of een tabernakel nodig. Is die er, dan kan die dienst niet uitgevoerd worden. Ja, dan doen we net alsof, dan verzinnen we en dan is het een tafel en dan betekent dit en dat. Je kan het evangelie van de besnijdenis op dit moment niet volgen. Want God heeft de middelen om dat te doen ontrokken. Wanneer je beseft waar dat besnijdenis evangelie voor diende, dan is het zo dat de redding van Israël daar de demonstratie van is. Als volk, hè, op nationaal niveau zal ik maar zeggen, waarin dat volk is in zijn geheel afgezonderd om met dat evangelie waarin van langzaam maar zeker stukjes genade werden toegevoegd, om daarmee om te gaan en om te laten zien wat is er nou werkelijk in de ten diepste in een mens aanwezig. Daar is Israël het grote voorbeeld van. Want God handelt met hen in het vlees. God handelt met hen onder een wet. God handelt met hen onder een verbond. En geleidelijk neemt een genade ook toe in dat evangelie. Maar niet de genade zoals dat volkomen los van al, van, van alle werken enzovoort door Paulus bekendgemaakt wordt. Maar het belangrijkste oogmerk, zeg maar, van deze, ja, hoe lang is die demonstratie van God met het volk Israël niet geweest? In wezen vanaf, eigenlijk tot ze een volk werden, dus zeg maar vanaf Egypte, toen werd het een echt volk, is God met hen op weg gegaan met, ja, wat ik maar noem, het besnijdenis-evangelie. En dat evangelie, dat moest aantonen dat het juist niet tot redding was. Dat is nou gek. Je vertelt een verhaal wat aan de oppervlakte lijkt alsof het tot redding is, maar wat onder de oppervlakte blijkt juist aan te tonen dat het niet tot redding is. Het volk Israël is op heel veel manieren getest, getoetst, of hoe moet je zeggen, waaruit steeds weer bleek dat er in vlees niets goeds was. Al hun pogingen laten zien dat het aan een mens niet gegeven is om de wet te houden. Werken baten niet tot redding. Dat is in wezen hetgene wat de boodschap is van Gods handelwijze met het volk Israël. Het is het aantonen van de mislukking van de mens, voor het, ja, dat hij in zichzelf niet tot iets goeds in staat is. En zolang we dat niet zien en beseffen dat dat eigenlijk hetgene is waarom God Israël geroepen heeft, dan komen we er nooit achter waarom er verschil is tussen de besnijdenis-evangelie en het evangelie van pure genade. En dan gaan we God de schuld geven van de mislukkingen. En dan gaan we God de schuld geven van wat hij ons allemaal onthoudt. Het evangelie van Paulus, van de onbesnedenen, begint waar Israël stopte. Het menselijk ras, uit Adam naar het vlees, heeft afgedaan. En er is een nieuwe mensheid gekomen. We zijn een nieuwe schepping. We worden innerlijk, van dag tot dag vernieuwd enzovoort. We stellen geen vertrouwen op vlees, zegt het evangelie van Paulus. We zijn dood voor de wet. We hebben en houden geen verbond. We zijn met Christus gekruisigd en begraven. En door genade opgewekt. En we zijn met hem gezeten in een volkomen nieuwe omgeving te midden van de hemelingen. Wanneer wij opnieuw gaan proberen te doen waar Israël keer op keer heeft gefaald, dan zal ook blijken dat wij keer op keer daarin zullen falen. En het gevolg is dat het ons in verwarring brengt, dat het ons teleurstelling brengt. En het grote gevaar is dat het ons zal weghalen bij Christus. Het mengen van waarheid van besnijdenis-evangelie en wat het evangelie van Petrus is met het evangelie van Paulus heeft een mengelmoes gemaakt waaraan de werkelijke, wezenlijke kenmerken van beide evangelie ontbreken. En deze vermenging geeft nu het meeste verwarring onder gelovigen. En deze vermenging heeft het evangelie van Paulus verduisterd. Mag het zo zijn, en nu beëindig ik, mag het zo zijn dat wanneer we mensen waarschuwen dat ze een andersoortig evangelie nalopen, dat ze in een andersoortig evangelie terechtgekomen zijn wat geen evangelie is, dan bid ik dat ze niet boos op ons worden. Dat ze niet denken dat wij met de vinger naar ze wijzen. Maar dat ze inzien dat wij niet hen veroordelen, maar juist willen een open hand willen uitstrekken om hen datgene te verkondigen wat God Paulus verkondigd heeft. Namelijk dat het genade is. Dat we niet veroordelen, maar dat we hen roepen naar die genade van God. Om die vrede te ervaren die het evangelie van Paulus ontbrengt. Vrede met alle mensen, voor zover het van onze kant moet komen. En een volkomen vrede met God. Dat geeft het evangelie van Paulus. Tot zover.